Het tweede vers van uw voorgelezen psalm, en psalm 22, vormt de stof onze overdenking. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. De man naar Gods hart spreekt ten eerste van zijn levensbeginsel. Ten tweede van mijn levenssmart. En ten derde van zijn levensvreugd. Al mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzingen die zoeter zijn dan honing, ja dan honingzeen. Amen. We ontmoeten, geliefden, de man naar Gods hart, David, in de beproeving des geloofs. En dat is de grootste eer die God zijn kinderen aandoet. Te stellen in een geloofsbeproeving. Let er maar op en luister er maar nog naar. Als je Gods kinderen hoort spreken, heel schaars zijn ze in de beproevingen des geloofs. Wel zuchten in de ellende over de verdorvenheid des harten, enzovoorts, klacht op klacht. En wanneer het licht daar een beetje schijn gaat, zijn ze voorblij, verblijd. En dat gaat zo gewoonlijk door. Dus schuldig staan, schuld beleiden en vergeving ontvangen. Dat zijn zo gewoonlijk de kenmerken van dat leven. Maar daarvan is hier heel in sprake. Moet u goed bedenken. Want hem wordt ere aangedaan. De grootste eer die Gods kind kan aangedaan worden, hier zijn in het lichaam der zonde. Hij heeft in de vorige psalm gezongen van het blij zijn, het zalig zijn in God. Hij huppelde van zielenvreugd. De engelen hebben het beluisterd. De duivel hebben het gehoord. Zijn vrienden hebben het vernomen. En nu ontmoeten wij hem in de diepte der beproeving. Daar moet het nu uitkomen of God, God voor hem is. Uitkomen of God de hoogste plaats heeft in zijn hart. Dat is de zaak waar het om gaat. Of hij die toets, die proef kan doorstaan. En dan zegt hij, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Eén ding komt boven, één ding maar, en dat is zijn levensbeginsel. Hij spreekt niet over zijn bekering, hij spreekt niet over zijn bevinding, uit de redding of dingen staan er helemaal niet. Het gaat alleen om God. En al dat andere, dat valt weg. Denk je dat te zien? Daar spreekt hij alleen dan. Je hebt dat toch wel eens gehad, je aangename toestand gehad, je bent toen toch eens vertroost geworden. En ze houden zich daarmee op de been. En als ik dat allemaal bij elkaar leg, ja, dan geloof ik wel dat ik bekeerd ben, dat ik naar de hemel ga. Daar houdt de man naar Gods hart zich niet mee bezig. Dat valt allemaal weg. Alleen het gemis van God. Mijn God. Hij zegt niet, er is een God. Hij zegt ook niet, ik ben bang van die God. Helemaal niet. Dat is hij ook niet. Alleen het gemis van die God. Die God verlaat hem. En zie, nu komt het voor de dag wat het is, het beginsel van zijn hart. Het eerste wat ze zeggen is mijn God. Mijn God. Dat is de eerste teken van leven. Ziet dat maar bij de Moabitische Rut. Ze heeft geen levenskansen. Haar schoonmoeder stelt alles in het werk om het haar uit het hoofd te praten. Zegt, mens, ga toch terug. Het zal zijn een bittere teleurstelling als je van vervolgt. Ik heb heel geen hoop, heel geen verwachting voor je. En ze zeggen, uw God, mijn God hoor. Ach, nee niet. Het is toch wel weinig, vindt u niet? Maar dat is net de kern. De kern der zaak. Je kunt er heel veel omheen leven, maar dat is de levenskern. Uw God, mijn God. Al heb ik er geen voordeel van, al leef ik in het gemis, al heb ik geen kans van slagen, dat ik ooit door die God zal aangenomen worden. Want heeft de schoonmoeder ook gezegd, mens. Je komt er niet in bij Israël, hoor. Dan alleen door een man. Door één man. En daar was geen kans op. Daar had ze geen oog voor. En geen oog op. Het ging alleen om die God. Die had de hoogste plaats in haar hart. Die God had ze lief. Want dat was ook bij die schoonmoeder. Die kon zo liefelijk van die God spreken. Van zijn heerlijkheid en van zijn dienst. En die God die had haar in al haar verdriet bijgestaan. Ze kon zeggen, ik heb aan God genoeg. Ze had van die God getuigd. En dat is nu de kern der zaak in de opvoeding. Getuigen wij van die God. Merk uw kinderen dat. Vader, moeder, ze leven met God. Dat levensgeheim. Dat levensdoel. Die levensvreugd. Om daarvan te getuigen. Om aan God alleen genoeg te hebben. Want hij is een God van volkomen zaligheid. Mijn God. Dat is het kenmerk van het nieuwe leven. Het is goed dat we onszelf beproeven. Hier doet God het, maar we mogen het ook zelf doen. Zou dat nu toch wel zijn in mijn hart, mijn levensbeginsel? Mijn God, ik kan u niet missen. Mijn God, gij zijt mij dierbaar. Mijn God, buiten u heeft het leven toch geen zin. Ik kan er niet doorkomen. En heeft hij de hoogste plaats in het hart. Sprekende uit het gemis. Dat is een levensbeginsel. Om jaloers op te wezen. En dan zegt die God, ik verlaat u. Hij trekt zich terug. Hij vertroost hem niet. Hij trekt als het ware zijn hand van hem af. Hij zegt, u zijt toch mijn God. Mijn God. U voelt wel, dat is een wonderlijke zaak, want probeert het maar in de eenzaamheid of u dat kunt zeggen. Gij zijt mijn God. Daar gaat het hier spreken. Is dat je leven? Was dat gisteren je leven? En al je doen je leven? Dat je God een doel had. Ik heb er nooit over horen praten. Ik heb er nooit iets aan gezien. Je voelt wel. Dan valt alles weg. Maar bij hem ligt dat in zijn hart geplaatst. Heeft God tot getuige. Gij zijt mijn God. U weet het. 7 dagen in de week. Gaat mijn hart naar u uit. Al de godsdienst doet mij niets. Is op zichzelf ijdel. Maar gij, o God, gij zijt mij dierbaar. En als u nu vraagt, zou ik het leven kennen, is dat een kenmerk. En dat kenmerk sterft niet. Moet u goed onthouden. En waarom sterft dat kenmerk niet? Dat is de goddelijke natuur. Bij de wedergeboorte wordt de goddelijke natuur erachter. Dat beginsel is onsterfelijk. Dat blijft leven. En al komen ze in de duisternis, het leeft. En al trekt de Heere zich, het leeft. Leeft dat in ons hart? Of hebben wij schuld, een onverzoende schuld op onze conscientie? Kunnen wij en mogen wij met blijdschap aan God denken? Die man staat hier en mag met blijdschap aan God denken. Hij is op die God niets tegen. Wordt ook niet in zijn conscientie veroordeeld, want u leest het in de vorige psalm. Dat hij zich in die God mag verblijden en verheugen. Hij leeft voor hem. Dus nu in het gemis denkt hij aan die God, aan zijn God. Dat is zijn levensbeginsel. Geliefde, laten wij hoofd voor hoofd ons leven daaraan toetsen. Of dat wortel, is de wortel der zaak. Job kwam in de beproeving. De vijanden stonden hem tegen. De vrienden verdachten hem. Maar die wortel der zaak, die blijft, zegt Job. Die kunnen ze niet uitkrijgen. En dat is die innerlijke verbondenheid aan de Heere en aan zijn dienst. Nu komt hij in levenssmart. En die smart kan zoet zijn. Wanneer wij een geliefde dode bewenen, dan is dat liefde, verbondenheid, niet te kunnen missen. Daar is werkelijk nog zoetheid in. Het is wreed. Als die droefheid er niet is, dat voelt u wel. Dat is de levensbron van de samenleving. En nu komt hij in het gemis te staan. In verlatenheid des harten. Hij hoort zijn stem niet. Het geruis van zijn voetstappen niet. Zijn oog ziet hem niet. Zijn oor hoort hem niet. Zijn hand tast hem niet. Hij houdt zich verborgen. God heeft hem verlaten. Verbergt zijn aangezicht. Hij heeft God niet verlaten. Dat is een punt. Hij is in de praktijk van zijn leven, gezien die laatste psalm, in God verblijd geweest. Zeker, hij is een ellendig mens, een verdorven mens. Maar dat behoeft geen scheiding teweeg te brengen. Als je daarover treurt, in de bedekkende gerechtigheid van Christus, heb je een verborgen omgang met God. God wil dat we zijn in het leven, het lichaam der zonde. Wil niet dat wij zondigen. Onthoud dan goed. Maar wel dat we zijn in het lichaam der zonde, om te strijden tegen de zonde. Een wonder toch, weet niet begeven. Hij heeft God niet verlaten. God zegt ook niet, ik heb je verlaten, maar jij mij verlaten hebt. Nee.